eens na te vragen wie beheerst het tempo. Laat je verrassen, man. Kom op.
Goedemorgen, hartelijk welkom bij Kerktelefoon. Mijn naam is Jacqueline Lanting, ik ben vanmorgen de diaken van dienst en ik lees de liturgie voor deze ochtenddienst. De voorganger is Martin de Jong en we hebben vanmorgen de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Het thema van de dienst is met Christuskracht. We beginnen met de welkom en mededelingen. Daarna zingen we Psalm 26, de versen 1 en 5. Psalm 26, de versen 1 en 5. En dan hebben we stilte, fotum en groet. En we zingen aansluitend daarna gezang 303 vers 5. Gezang 303 vers 5. En dan is er de aanwijzing, 10 geboden. En dan zingen we E183. E183. Dan is er een gebed. En we zingen na het gebed E26. E26. We lezen uit de Bijbel uit Colossenzen 1, vers 24 tot Colossenzen 2, vers 5. Colossenzen 1, vers 24 tot 2, vers 5. Daarna is er de verkondiging. Na de verkondiging zingen we Psalm 118, vers 5. Psalm 118, vers 5. We nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers. We zingen E58. E58. Daarna is de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. We zingen daarna Psalm 134. Psalm 134 is collecte, voorbeden. We gezingen dan gezang 313, versen 1, 5, 6 en 7. Gezang 313, versen 1, 5, 6 en 7. We ontvangen de zegen en zingen tenslotte het aan. Ik wens u een fijne dienst.
Thank you. Goedemorgen, jongens, meisjes, broeders, zusters, van harte welkom in deze dienst, waarin de nieuw benoemde ouderlingen en diakenen bevestigd worden. Vanmorgen gaat onze predikant Dominee de Jong voor. Wij heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken via de kerktelefoon. Mijn naam is Melchior Mulder. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat. Na afloop van deze bijeenkomst, samen met de dominee, sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor of met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. Dat is daar. Organist deze dienst is Jaap Mulder. De collecte is voor de zending. Vandaag komen de kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1 bij elkaar. Een tienergroep 1, dat was vroeger beter bekend als kinderbijbelgroep 3. Dus dat zijn groepen 7 en 8 van de basisschool. Op vrijdag 5 september gaan Deo van Lente, Wietske Jellema en Hans Slot trouwen. Ze zullen een zegen over een huwelijk vragen tijdens een dienst in dit kerkgebouw. Deze begint om 3:30, dus op 5 september. U bent daarbij van harte welkom. Dan komt er nu een mededeling van de Commissie Bijzondere Diensten en Diaconie. U wordt er allen aan herinnerd dat volgende week het startzondag is. De zondag waarop we als gemeente gezamenlijk een start willen maken met het nieuwe seizoen. De dag staat dit jaar in het teken van het onderdeel van de MIGA-campagne, namelijk recht doen aan de schepping. In de postvakjes ligt een brief met het programma van de dag. U bent allen van harte welkom. Vanmiddag gaat dominee van der Marel voor. Dominee van der Marel is vrijdagavond bevestigd als predikant van onze christelijk gereformeerde zustergemeente. Na afloop is er vanochtend gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar allen van harte welkom. Wij zullen nu beginnen met het zingen van Psalm 26, de versen 1 en 5. Na votum en groet zingen we gezang 303, vers 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Het is 303, vers 5. Thank you.
Op u is al mijn hopen, zo zongen wij. Laten wij daarvan met elkaar nu een moment stil worden. En vanuit de stilte geven wij ook inderdaad woorden, opnieuw woorden aan die zin dat op God al ons hopen is, met deze woorden, dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze God komt ons tegemoet met deze woorden: genade is er voor u, vrede voor jou, van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God wil ons op onze bestemming brengen, maken dat wij tot ons doel komen in ons dagelijks leven. En daarvoor heeft hij zijn woorden aan ons meegegeven. En een van die woorden is een woord uit 2 Korintiërs 12. En daarvan wil ik vers 1 tot en met 10 voor u lezen. Daar is Paulus aan het woord. Paulus plaats als apostel wordt betwist. Men vindt Paulus maar een mannetje van niks. Stelt allemaal niks voor. Wat heb je nou eigenlijk aan Paulus? Fysiek niet om aan te zien, die man. Waarschijnlijk een klein mannetje geweest. Ook zijn ogen deden het niet echt geweldig. Hij was misschien wel bijziend of had een ziekte aan zijn ogen. Kortom, een man niet van mooie woorden, niet van grote verhalen. En een man dus waar je eigenlijk niet veel mee hebt en ook niets van verwacht. En dan zegt Paulus in 2 Korintiërs 12 om zichzelf te verdedigen: ik word er wel toe gedwongen om nu eens hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het eens hebben over visioenen en over openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus. En hij heeft het over zichzelf, terwijl hij doet alsof hij over een ander spreekt. Ik ken, zegt hij, een volgeling van Christus, die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet. Dat weet God alleen. En die werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woorden heeft gehoord die door geen mens mogen worden uitgesproken. Kijk, zegt Paulus, van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft, even kijken. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. En om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. En ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van die engel te bevrijden, van die doorn. Maar de Heer zei, je hebt Paulus niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Laten wij als antwoord op deze woorden zingen. Welzalig de man die niet wandelt, een berijming van Psalm 1. 183 uit de eigen bundel. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Wat is het een geluk om een mens te zijn die uw woord overpeinst. Wat een geluk voor een mens die stilstaat bij wat u te zeggen hebt. Wat een geluk voor een mens die open staat, open oor heeft voor wat u te zeggen hebt. Heer, dat hebben we zojuist gezongen. En dat geloven we ook. Dat je een gelukkig mens bent, te feliciteren bent als je het woord van u hoort, eruit leeft, vrucht draagt. Hier laat het zo mogen zijn dat wij met die intentie vanmorgen ook bij elkaar zijn. Open naar uw woord. In de verwachting dat wij zo ons doel mogen vinden, tot onze bestemming mogen komen, vrucht mogen dragen. Van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u zo met uw woord naar ons toe komen? Wilt u het ons gemakkelijk maken? Zodat we verstaan wat de Geest tot de gemeente, tot ons persoonlijk ook te zeggen heeft. Heer, kom zo met uw woord in ons leven, in ons hart. En laat uw woord daar mogen wonen. Nu, morgen en alle dagen van ons leven. Zegent u ons in dat opzicht, zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De kinderen die dat willen mogen even naar voren komen. Goedemorgen, fijn dat jullie er weer zijn. We hebben vandaag een beetje een bijzondere dag in de kerk. Want achter jullie zitten 9 mensen. Ja, er zitten er veel meer, maar op de voorste rij zitten er 9. En er zit er ook nog stiekem eentje daar. Een beetje apart, maar ja, dat wordt de prezus. Die mensen worden vanmorgen bevestigd. Die worden ouderling of diaken. Dus we hebben vanmorgen eigenlijk een beetje een bijzondere dienst, omdat er een paar nieuwe mensen aan het werk gaan in onze gemeente. En dan gaan ze straks aan het werk en daar hebben ze heel veel energie voor nodig om dat werk allemaal te kunnen doen. Nou, daar wil ik het even met jullie over hebben. Over de energie die wij nodig hebben. Nou, energie, ik heb iets meegenomen. Een bal. Heb ik meegenomen. Nou, dan leg je die bal even hier neer. Daar ligt hij. Nou, ligt hij mooi, hè? Hoe gaat die bal nou bewegen? Wat moet er dan gebeuren?
Dan moet je er tegenaan schoppen.
Als die bal wil gaan bewegen, moet je er tegenaan schoppen. Anders doet hij niks, hoor. Blijft hij daar de hele kerkdienst liggen. Dus, je moet hem, om hem in beweging te krijgen, moet je tegen aanschoppen. Doe ik nog even niet. Maar als ik er tegen aanschop, dan geef ik de bal dus energie, waardoor hij gaat bewegen. Nou, ik doe het nou heel zachtjes. Kijk. Ja, beweegt. De bal heeft energie gekregen door mijn voet. Oké. Dus energie moet je aan iets geven voordat het gaat bewegen. Nou, vertel me eens, hoe komt het dat jullie kunnen bewegen? Want jullie zitten ook niet helemaal stil hier. Jullie kunnen steeds bewegen. Hoe komt dat? Ja.
Dat doen we gewoon zelf.
Dat doen jullie gewoon zelf. Ja, dat denk jij. Maar daar heb jij ook energie voor nodig. Want wat gebeurt er nou als jullie allemaal vandaag zouden stoppen met eten en een jaar lang niet zouden eten? Zouden jullie dan nog bewegen, denken jullie?
Nee.
Als je niet eet, dan krijg je geen energie. En dan kun je niet meer bewegen, al doe je het zelf. Je kunt niet meer bewegen. Nee. Dus ook jullie hebben energie nodig om te kunnen bewegen. Nou, dan ga ik het even heel moeilijk maken. En om te rennen heb je zeker energie nodig. Nog meer energie eigenlijk. Een konijn moet ook eten, anders kan hij ook niet bewegen. Jullie hebben volstrekt gelijk. Dus eigenlijk hebben we allemaal energie nodig. Een bal heeft energie nodig. Jullie hebben energie nodig, een konijn heeft energie nodig. Nou, even nog een zeilboot. Jullie weten allemaal wat een zeilboot is, hè?
Ja.
Oké. Jullie weten allemaal. Nou, een zeilboot, die gaat ook niet zomaar varen. Als een zeilboot wil gaan varen, wat moet er dan gebeuren?
Dan moet er wind zijn.
Dan moet er wind zijn. Dus de wind geeft de energie aan de zeilboot, waardoor de zeilboot gaat bewegen. Nou, dan heb ik al gezegd, we hebben vandaag een beetje een bijzondere zondag. Want er gaan 10 mensen zich bewegen in onze kerk. Ouderlingen en diakenen heten die. Hoe gaan nou deze mensen zich bewegen, denk ik? Waar komt hun energie vandaan? Weet iemand dat?
Door te eten.
Kijk. Om te beginnen door te eten, anders komen ze sowieso niet in beweging. Nee, dat is waar. Maar er is nog een andere energie die zij nodig hebben om in de gemeente te kunnen bewegen, om hun werk te doen in de gemeente. Welke energie zouden zij nodig hebben om in de gemeente te kunnen bewegen en te kunnen werken? Dat is heel lastig. Denk jij dat jij het weet, Lenny?
Door te denken.
Door te denken. Je wordt al een beetje warm.
Door te denken. En jij denkt?
God.
Door God. Heel goed. Heel goed. Door God. Zij krijgen energie. En dat gaan we straks ook in de Bijbel lezen. Zij krijgen energie van Jezus Christus. Je zou ook inderdaad kunnen zeggen van God. Door de energie die ze van God krijgen, kunnen ze zich bewegen in de gemeente. Nou, zoals deze bal dus niks doet, zonder dat ik hem aanraak. Zo kunnen deze mensen dus eigenlijk in de kerk niks doen, zonder dat ze energie krijgen van God. Nou, daar gaan we het in de kerk, in de preek onder andere over hebben. Over energie krijgen van God. Altijd, ja. Ja. Precies. En anders kun je zeker niet leven als christen of als ouderling of als diaak. Nou, dat wou ik jullie vanmorgen vertellen. En dan gaan we een lied zingen. Eigen bundel. Nummer 26. Heer, ik kom tot u. Geloof ik. Zijn.
Als een soort rode draad door de dienst komt u dat woord kracht al tegen. En het gedeelte dat we nu samen gaan lezen, daar zult u dat woord ook weer in tegenkomen. De kracht van Christus. Colossense 1 lezen we, vers 24 tot en met hoofdstuk 2, vers 5. Colossense 1, vers 24 beginnen we te lezen. Daar schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse, die hij verder niet persoonlijk kent, alleen maar uit verhalen. Hij schrijft daaraan: ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volk. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Tot zover de lezing. Wij concentreren ons bij de preek op de versen 28 en 29 uit dit gedeelte. En daar staat: hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Geliefden van onze Heer Jezus Christus. Zoals al tegen de kinderen gezegd, vanmorgen hebben we een wat bijzondere dienst omdat we ambtsdragers in ons midden bevestigen. Dat wil zeggen, nieuwe gemeenteleden die een taak binnen de kerk op zich gaan nemen. Een bijzondere taak. En zo'n bevestiging is eigenlijk een goed moment om als gemeente als geheel eens even stil te staan. Stil te staan bij onze persoonlijke dienst aan Christus. Waaruit bestaat nu eigenlijk de dienst aan Christus van u persoonlijk? Wat is jouw bijdrage? Wat doe jij in dienst van Christus? Vandaag, morgen, overmorgen. Hoe sta jij zelf eigenlijk in die dienst? En dan gaat het mij vanmorgen niet zozeer om wat die taak nou precies is, of u lid bent van de commissie van beheer, of dat je meedoet in het jeugdwerkoverleg, of dat je kringleider bent bij LEF, of wat dan ook maar. Het gaat mij niet om het soort taak
maar het gaat mij om de invulling ervan. Hoe geef jij handen en voeten aan jouw bijdrage in de dienst van Christus? Iemand van wie we op dit punt heel veel kunnen leren is Paulus. Paulus is vaak aangesproken op zijn dienst. Mensen vonden, zoals ik daarnet al zei bij het begin van de lezing, mensen vonden Paulus eigenlijk maar niks. Zijn dienst, ja, daar kon nou niemand echt enthousiast over worden. De man zal zijn best doen, maar je kunt toch eigenlijk niet met Paulus aankomen. Maar wat een verhaal. Een gemeente vervolgd. Jezus Christus willen uitroeien en alles wat met Jezus Christus te maken heeft. In de gevangenis gezeten hebben. De minste van alle zondaren zijn. Paulus was een man waar je eigenlijk niet jaloers op hoefde te zijn. Daar moet je nou juist niet naar kijken. Als je gezien wilt worden, als je wat voor wilt stellen, hou je dan verre van Paulus. Want Paulus, dat is echt een mannetje van niks. En die Paulus heeft dus, juist omdat hij die ervaring opdeed, dat hij eigenlijk steeds afgewezen werd, dat mensen vonden dat zijn dienst aan Christus nou niet zoveel voorstelde. Juist die Paulus heeft dus heel veel geschreven over wat de dienst aan Christus inhoudt. En op dat punt kunnen wij dus geweldig veel van hem leren. Want wat je van Paulus ook kunt zeggen, hij heeft zich met heel zijn ziel en zaligheid ingezet voor Christus en de zaak van Christus. Binnen en buiten de gemeente. En ook hier lezen we van zijn inspanningen. En wat zijn dan de inspanningen die Paulus steeds weer opnieuw gedaan heeft? Dan lezen we hier. Hem verkondigen wij. Vers 28. Hem verkondigen wij. Dat zou je kunnen zeggen is het hart van Paulus' dienst aan Christus. Dat hij Christus laat zien. En nu weet ik wel, we gaan ouderlingen bevestigen en diakenen. En dat zijn nog niet direct mensen die gaan zitten verkondigen. Dat doen dominees, dat doen evangelisten. Dat doen voorgangers. Maar de taak van verkondigen is nou niet het eerste wat ouderlingen en diakenen moeten doen. Dat is ook niet altijd de eerste taak die wij hebben te vervullen. Verkondigen. In die zin is de taak van Paulus een andere dan de taak die wij hebben, vandaag aan de dag. Niemand van ons is apostel zoals Paulus dat in zijn tijd door Christus aangesteld was. Het gaat dus ook nu niet om de taak van Paulus, maar het gaat om waar hij die taak mee vult. Wat de inhoud van zijn taak was. En dan zien we dus dat Paulus zegt, hem verkondigen. Dat doen wij. Bij alles. Hem laten zien. Als ouderling. Als diaken. Als lid van de commissie van beheer. Als kringleider van Lef. Hem laten zien. Het gaat om Jezus Christus. Op de een of andere manier hem in beeld laten komen bij alles wat wij doen. Jezus Christus laten zien. Nou, wat laten we dan zien? Of beter gezegd, wie laten we dan zien in de dienst die wij vervullen? Wat laten we wel wezen? Over Jezus valt heel wat te zeggen. En van Jezus kunnen we heel wat laten zien. Ik zou bijna zeggen, je hebt als mens meer dan een leven nodig om alle kanten van Jezus Christus in beeld te krijgen. Hij is zo groot, zo veelomvattend, zo rijk, zo vol, dat we het niet redden met onze persoonlijke dienst om alles van Jezus te laten zien. Dat red je niet als kringleider, dat red je niet als ouderling, dat red je zelfs niet als predikant. Laten we eens even iets
van hem die wij verkondigen, die wij laten zien, in beeld brengen. En dat gewoon met de dingen die Paulus zelf hier noemt. Aan de gemeente van Colosse. In hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 20 zet hij iets op een rijtje. Over wat hij dan van Jezus Christus aan anderen laat zien. En als u dat erbij pakt, dan ziet u dat vooral het woord eerste daar op de een of andere manier opvalt. Eerstgeborene. Jezus wordt hier door Paulus getekend als de eerste, de beste. Hij is altijd en overal de eerste. En als het in de Bijbel gaat over de eerste, dan is het ook meteen de beste. Beter is er niet. Nou, wat is Jezus dan? Hij is eerstgeborene, zegt Paulus, van heel de schepping. Dus als we het over de schepping hebben, dan kunnen we gaan praten over beren en over olifanten en over konijnen. Kunnen we het allemaal over hebben. Maar als je echt wilt weten wat schepping is, kijk eens naar Jezus. Hij is de eerste, de beste van de schepping. Hij laat zien wat God, als het gaat om scheppen, in beeld heeft. En in zijn macht heeft. Wat God bij machte is te doen in zijn schepping, dat zie je aan Jezus. In hem is ook alles geschapen. Dus Jezus is de eerste, de beste als het gaat om de schepping. Beter kun je niet over de schepping praten dan door over Jezus Christus te beginnen. Iets verderop, zegt Paulus, vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk, de gemeente van Jezus Christus. Hij is hoofd, eerste, beste van de gemeente. Als je het over de kerk hebt, begin dan niet over al die mensen die het lichaam vormen. Begin dan eens over Jezus. De kerk is Jezus. Dat is de eerste, de beste van de kerk. Laat dus Jezus zien. Als de eerste, de beste. Hoofd van zijn lichaam. Maar gaat nog verder. Vers 18. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. Om in alles de eerste te zijn. Als het gaat over opstanding, als het gaat over nieuw leven. Wil je weten hoe het nieuwe leven wat God betreft eruit ziet? Ga naar Jezus. Aan Jezus kun je ontdekken wat het nieuwe leven allemaal inhoudt en betekent. Hij is de eerste. Vers 20. Als het gaat om verzoening. Als de verhoudingen scheef zitten. Als er spanningen zijn. Als er ruzie is. Als mensen elkaar niet meer kunnen verdragen. Ga naar Jezus. Laat hij in beeld komen, want hij is de eerste, de beste, als het gaat om verzoening. Als er iets goed gemaakt moet worden. Ga naar Jezus. En om niet meer te noemen, Paulus noemt hier niet meer, het laatste vers 20. Jezus is de eerste, de beste, als het gaat om vrede brengen. Prachtig overleg tussen Palestijnen, Israëlieten, Georgiërs en Russen. Wil je vrede vinden? Moet je bij Jezus zijn. Moeten Georgiërs en Russen, Palestijnen en Joden, christenen en niet-christenen, naar Jezus toe. Hij is de eerste, de beste, als het gaat om vrede. Paulus zegt, als we nou ergens met elkaar bezig mogen zijn in de dienst van Christus, laat het dan om Jezus Christus draaien. Laat Hij de inhoud van onze dienst zijn. En dan hebben we het nu over de eerste, de beste van de schepping, van de gemeente, van de opstanding, van de verzoening en van de vrede. Maar we kunnen het ook hebben over Jezus als profeet. Jezus als priester. Jezus als koning en heer over ons leven. Jezus als leraar. Jezus als voorbeeld. U merkt wel, ik kan nog wel een tijdje doorgaan. En ik zei al, zelfs een dominee krijgt Jezus niet compleet in beeld, al maakt hij 5000 preken in zijn leven. Jezus is zo veelomvattend. Er zit letterlijk zoveel in hem, dat we elkaar nodig hebben om zijn grootheid, zijn volheid, zijn liefde, zijn zorg voor mensen in beeld te krijgen.
En daarom zegt Paulus, hem verkondigen wij. We hebben het niet over allerlei leer, we hebben het over Jezus. En wie hij is voor mensen. En dat mogen we in al onze andere diensten ook doen. Hem in beeld brengen. Of je nou ouderling bent of diaken. Wijkassistent of jeugdassistent. Kringleider bij LEF of leider van Solid Friends. Lid van Solid Friends. Lid van LEF. Het maakt niet uit. Laat het om hem gaan in alles. Laten we zo elkaar Jezus Christus laten zien. Oké, dat zegt Paulus dus over zijn dienst. Jezus Christus in beeld laten komen. En waarom vindt Paulus dat nou zo belangrijk? Waarom hoeft Paulus niet zelf in beeld te komen? Zodat iedereen het later over Paulus heeft. Oh, geweldige man, hè. Wat een inzet, wat een ijver. En dat wij over 3 jaar van al die ouderlingen en diaken hier kunnen zeggen. Nou, die waren wel in beeld, zeg. Goeiedag, wat hebben die hard gewerkt. Nee, weet je nog? José kwam wel 2 keer per jaar bij mij langs. Poeh, gaat niet goed. Als we het over José gaan hebben en over Mintje gaan hebben en over Wim gaan hebben en over Ties gaan hebben, gaat het niet goed. Jezus. Ze brachten Jezus. Ze lieten me zien hoe heerlijk en geweldig Jezus Christus is. Dan komt het goed. Want daar gaat het om. Namelijk dat door onze dienst wij allemaal in de volmaaktheid van Jezus Christus komen. Zoals Paulus dat hier zegt in het slot van vers 28. Wat wil Paulus? Hij is aan het verkondigen op allerlei manieren om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Nou, daar mag onze bijdrage toe dienen. En bij die volmaaktheid moet u dan niet denken aan perfectie. Denk maar aan Paulus zelf. Hij is zelfs blij met zwakheden. Klinkt heel raar. Want wij laten het liefst onze sterkste punten aan elkaar zien. Moet eens kijken hoe goed ik dat kan. Weet je wel waar ik goed in ben? Paulus zegt van nou, laten we nou eens over de andere kant hebben. Over waar ik niet zo goed in ben. Wat mijn zwakheden zijn. Het prachtige is dat je daarmee in de gemeente van Jezus Christus naar voren kunt komen. Op heel veel plaatsen gaat je kop eraf als je met je zwakke kanten komt. Als je je kwetsbaar opstelt. Als je ook durft te laten zien dat je niet zo'n geweldig mens bent. In de gemeente van Jezus Christus niet. Daar mogen zwakheden in beeld komen. Ja, Paulus zegt, ik roem in mijn zwakheden. Ik ben er blij mee. Iedereen mag weten wat ik allemaal niet goed doe. En waar ik niet goed kan. En waar ik niet zo goed in ben. Dus perfectie, daar heeft het helemaal niets mee te maken. De volmaaktheid in Christus. Juist niet. In het Grieks staat hier het woord teleios. En dat heeft iets te maken met je doel, je bestemming. En God wil niets anders dan dat elk mens tot zijn doel komt op zijn bestemming. En dat doel kun je dus bereiken, die volmaaktheid kun je bereiken in Christus. Want Christus is de volmaakte mens. En let dan wel op, hij is de gekruisigde en de opgestane. Daar zit niet alleen die mooie kant van de opstanding, daar zit ook die kruiskant. De zwakke kant. En als wij dus tot ons doel komen, door het feit dat wij Christus aan elkaar laten zien, dan komen we dus tot ons doel als we niet alleen ons beste beentje voorzetten, maar ook wel eens ons slechtste beentje. Want hoe meer slechte beentjes er in beeld komen, hoe beter de kracht van God aan ons en door ons zichtbaar wordt. Zo wil Paulus door zijn dienst mensen laten zijn zoals God ze bedoeld heeft. De volmaaktheid in Christus. En wil je die volmaaktheid bereiken, dan zul je dus Christus steeds beter moeten leren kennen. Want in hem zien we wat God voor ogen stond toen hij ons mensen schiep. En het aardige wat Paulus hier nou zegt is van, ik wil dan niet dat een paar mensen in die volmaaktheid terechtkomen, hun doel bereiken. Is het u opgevallen? 3 keer staat in dit ene zinnetje het woordje iedereen. Hij waarschuwt iedereen, hij leert iedereen opdat iedereen in de volmaaktheid van Christus terechtkomt. Iedereen. Dus wij samen. Maar er ligt nog een hele stad om ons heen. Heel Zuidoost-Brabant. Heel Nederland. Heel de wereld. Iedereen is de intentie van God. Niet een paar. Iedereen. En dan mag je dienstbaar aan zijn met jouw dienst. Ja. Prachtig zoals Paulus het hier allemaal zegt. En je kunt er ook wel warm van worden. Het zou mooi zijn als dit allemaal zo zou gaan in ons midden. Prachtig toch? En als wij er zo allemaal voor zouden gaan. Om elkaar mens te laten zijn zoals God ons bedoeld heeft. In Christus. En als je dat dan bedenkt, dan denk je, veel te veel. Dit redden we niet. Dit brengen we niet op. Dit kunnen we niet. En u hebt volstrekt gelijk. Dit gaat niet lukken. We willen misschien wel. Maar we kunnen het niet. En als je dat bedenkt, dan kun je denken van, waar begin ik aan 3 jaar ambtsdragen? Als ik dit van tevoren had geweten, had ik nooit ja gezegd. Ja, dan word ik kringleider. Wat gaat dat dit jaar brengen? Wordt niks. Het is voor ons te hoog gegrepen, deze dienst. En zelfs bij Paulus heb je soms het idee dat hij bijna bezwijkt onder de druk van zijn dienst. Maar hier lees je dan weer, oh wat ben ik blij dat ik voor jullie mag lijden. Oh wat heb ik zware inspanningen, maar wat is het geweldig om te doen. Paulus blijft enthousiast bij alle tegenslagen en bij alle zware inspanning die hij moet verrichten. En waarom wordt Paulus daar nou niet moe van? Waarom kan hij maar doorgaan? Wat beweegt die man? Waar haalt hij het allemaal vandaan? Ik span mij in, zegt hij in vers 29. En ik strijd met zijn kracht. Die volop in mij werkzaam is. In het Grieks staat daar het woordje energie. Ik ontvang de energie van Jezus Christus. Zijn kracht maakt dat ik in beweging blijf. Dat ik durf door te gaan. Dat ik kan. Dat ik ga. Dat ik beweeg. Dat ik mijn dienst kan vervullen. Paulus spant zich in. En hij strijdt. Hij laat het zich niet allemaal maar aanwaaien. Nee, hij is er zelf druk voor. Maar hij zegt, ik ben vooral druk met die energie van Jezus Christus. De energie die hij mij geeft. Daarmee ga ik aan de slag. Niet met wat ik heb. Maar met wat ik ontvang. En zo is Paulus druk bezig die energie van Christus te gebruiken in zijn dienst. En bij die energie van Christus mag u wel van alles denken. Maar natuurlijk aan de Heilige Geest. Daar word je geïnspireerd van. Daar raak je door in vuur en vlam. Dat geeft energie als de Geest in je leven aan het werk is. Kracht krijg je. In de vorm van opstandingskracht. Jezus is de opgestane. En zijn opstandingskracht betekent nieuw leven. En dat nieuwe leven maakt hij los in onszelf. En daarmee ook in anderen. Op die kracht mogen wij een beroep doen. Die energie mogen wij gebruiken. Geestkracht. Om onze dienst te vervullen. Als wij denken dat we het in eigen kracht kunnen doen, met onze wilskracht, met onze inzet, met wat wij allemaal in huis hebben, dan redden we het niet. Welke taak, welke dienst we ook vervullen. Maar als we zijn kracht gebruiken, wat dat betreft zijn wij niet echt een bal. Een bal moet ergens liggen totdat er iemand tegenaan schopt. Een bal kan verder niks doen om in beweging te komen. Het is afhankelijk van anderen. Wij hebben wat dat betreft wel iets van een zeilboot als mensen. Een zeilboot blijft ook stil liggen als het zeil niet gehezen wordt. En als het zeil niet naar de wind toegedraaid wordt. Dan laten wij
Als aankomende ambtsdragers, als gemeenteleden, ieder in onze eigen dienst, ons inderdaad als een zeilboot door de wind van Gods geest laten bewegen. Dan komt Christus in beeld. Dan bereiken wij de volmaaktheid. Dan komen we tot ons doel. En dan vinden we steeds opnieuw nieuwe kracht. Laat God ons zo met elkaar en door de dienst aan Christus mogen zegenen. Amen. Psalm 118, het vijfde vers, is een soort geloofsbelijdenis dat wij inderdaad onze hulp en kracht gaan zoeken bij God. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118, vers 5. Voordat wij over willen gaan tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, willen wij eerst afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers. Vandaag loopt de ambtstermijn van de ouderlingen en diakenen met de volgende namen af. Jacqueline Lanting, Luard van der Ploeg en Jacques de Waal als diakenen. Als jeugdouderling Kees Hamming. Als ouderlingen Berry Bijl, Melchior Mulder, Jan Verstraat, Nico de Vos en Hans Zuur. Als prezes Harry Lakerveld, als scriba Bram de Jager. We noemen hun namen, maar we denken daarbij aan allen die in het afgelopen jaar met hun taak om welke reden dan ook zijn gestopt. We denken aan jeugdassistenten, wijkassistenten, kinderwerkers, jongerenwerkers en leden van verschillende commissies. We willen nu een moment bij jullie bijdrage stilstaan. Nu jullie bijdrage in de vorm van een bijzondere taak is verstreken, willen we met dankbaarheid terugdenken aan het werk dat jullie hebben gedaan. Met de door God gegeven gaven hebben jullie bijgedragen aan de opbouw van deze gemeente. En hebben jullie je ingezet voor de leden van de gemeente die aan jullie zorg op welke manier dan ook maar waren toevertrouwd. Als gemeente zijn we jullie daar dankbaar voor. Bij een afscheid hoort even achterom kijken. Wellicht zijn er onder degenen die gestopt zijn in het afgelopen jaar, die iets meenemen uit die dienst die ze verricht hebben. Iets wat je al dan niet vertrouwelijk is aangereikt of meegedeeld. Het is goed dat wij al die dingen die wij meenemen uit die afgelopen periode, die ons aan het hart gaan, waar we misschien niet van geslapen hebben, waar we onrustig van kunnen worden, dat we die dingen samen bij God brengen. En dat zullen we in deze dienst ook doen. Ze toevertrouwen aan het hoofd van de gemeente, de eerste, de beste, Jezus Christus, onze goede herder. Verder kan iedereen op zijn manier de periode beëindigen met een gevoel van,
ja, maar ik had dat ook nog kunnen. Of ik had dat ook nog moeten doen. Er zijn ongetwijfeld dingen waarin iedereen op zijn eigen wijze in tekort is geschoten. Laten we, als scheidende ambtsdragers en andere kerkelijke werkers, en als gemeente, deze tekorten en de daaraan verbonden gevoelens in onze gebeden bij God brengen. En hem vragen om datgene waarin wij tekort zijn geschoten aan te vullen. Zodat de pijn wordt weggenomen. De onrust verdwijnt. Als we terugkijken willen we bij één ding ook even stilstaan. De kerkraad houdt elk jaar aan het slot van het seizoen een korte evaluatie met de aftredende ambtsdragers. Bij de laatste evaluatie is duidelijk geworden hoezeer het huisbezoek zijn beperkingen heeft. Hoewel het huisbezoek een waardevol element in de onderlinge zorg is, en zo geloven we binnen de kerkraad, belangrijk is om daar vooral mee door te gaan, is er meer nodig om de onderlinge zorg en de betrokkenheid op elkaar handen en voeten te geven. Er zouden eigenlijk in een wijk tussen gemeenteleden onderling meer contactmomenten moeten kunnen zijn waarbij eventueel een ambtsdrager ook betrokken is. We denken daarbij aan iets als wijkkringen. Dat het huisbezoek, zou je kunnen zeggen, iets extra's wordt, iets bijzonders wordt in de contacten die er links en rechts al zijn en georganiseerd worden. Dan is het huisbezoek niet meer het enige contactmoment, maar zijn er dus meerdere. In ieder geval in de wijk Woensel-West gaan we het komende jaar daar eens wat mee experimenteren. Want die onderlinge zorg, elkaar dienen in Christus, is wezenlijk, zo geloven wij. Dankbaar zijn we zo voor alles wat in de ogen van hen, voor wie de ambtsdragers en anderen werkzaam zijn geweest, goed en waardevol was. En daarvoor willen we God op dit moment ook nadrukkelijk dank brengen. Laten we nu eerst samen God bidden en danken. Vader in de hemel, wat een wonder dat u met mensen onderweg bent. Dat u zelf betrokken bent en blijft. En niet verlaat het werk dat uw hand eenmaal begon. Dat u met ons als gemeente tot op de dag van vandaag bezig bent. Uw energie ons aanreikt. Mensen aanbiedt. Met ons en door ons de ander opbouwt. We danken u voor allen die hun taak in de afgelopen periode hebben vervuld. We danken u voor het feit dat er mensen zijn die zich op welke manier dan ook met heel hun ziel en zaligheid willen inzetten binnen de gemeente. Christus in beeld willen brengen. De volmaaktheid in Christus willen zoeken. En dat met uw energie willen doen. Tegelijkertijd, Heer, weten we dat er van alles is wat we misschien anders of beter hadden willen doen. Ons gebed is dat u aanvult wat ons ontbreekt. En dat u de tekorten die er waren, op welke manier dan ook, dat u die wegneemt, aanvult. En zo ons heel maakt in onze zorg voor elkaar. Heer, er komt van alles op je af als je een bijzondere bijdrage levert aan de gemeente. Dat maakt van alles los. Mooie dingen, verdrietige, soms ook moeilijke. Heer, we willen alles wat op ons hart ligt, willen we bij u brengen. Alles wat we als werkers hebben gehoord, meegekregen, waar we mee zitten. Heer, wilt u er verder mee gaan. En wilt u de dingen oppakken waar het nodig is. En wilt u dan anderen op de weg van onze broeders en zusters en mensen om ons heen plaatsen. Heer, wilt u zo meenemen wat er is blijven liggen. En wilt u wegnemen wat er verkeerd was. Wilt u zo verzoening doen over al ons werk. Heer, dank voor wat ieder op zijn wijze mocht betekenen. Hoe wij aan elkaars geloof mochten bijdragen. Hoe wij onze gaven mochten inzetten.
U bent daarin groot en goed. Onze dank is dat u met ons verder gaat door de dienst van deze broeders en zusters. Dank voor uw goedheid daarin aan ons betoond. Zegen ons en laat het werk vrucht mogen dragen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Laten wij nu ook staande bij dit afscheid zingen lied 58 uit de eigen bundel Groot is uw trouw.
We willen nu overgaan tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en met het oog daarop nog kort stilstaan bij de taak die zij in ons midden mogen vervullen. Wij willen dus vooraf luisteren naar wat de Heilige Schrift ons leert over de ambten in de gemeente van de Heer. Een wonder, maar Christus maakt gebruik van de dienst van mensen. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van zijn lichaam. Ambtsdragers dienen dus om ervoor te zorgen dat u uw dienst aan Christus kunt vervullen. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen. Daarbij steeds ooghebbend voor Christus, die gekomen is om te dienen. En die in de voetwassing ons daarvan een voorbeeld heeft laten zien. De ambtsdragers mogen zich gedragen weten door het woord van de Heer, waarin hij zegt, voorwaar, ik zeg u, wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt degene die mij gezonden heeft.
In de christelijke gemeente springen twee ambten eruit. Allereerst dat van de oudsten of ouderlingen. Ten aanzien van de ouderlingen leert de Bijbel dat zij met de dienaren van het woord, predikant ook wel genoemd, opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde van God hoeden, zonder heerschappij over de kudde te voeren, maar juist als voorbeelden voor die kudde. Het behoort tot de taak van de ouderlingen de leden van de gemeente trouw te bezoeken, hen geestelijk leiding te geven. En zij zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst aan Jezus Christus. En ze zullen erop toezien dat iedereen, dan heb je dat woord ieder ook weer, naar het gebod van de Heer zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. De ouderlingen moeten de gemeente wijzen op haar roeping om in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Jezus Christus te winnen. Hen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren zij te vermanen, er weer bij te roepen. En over hen die geen berouw tonen, de christelijke tucht te oefenen. Dat wil zeggen, nog nadrukkelijker, hen erbij roepen. Als ouderlingen van de gemeente moeten zij waken tegen het binnendringen van allerlei dwaalleer die de gemeente zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus. En ze moeten optreden tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben zo met elkaar toe te zien, op elkaar en ook op de dienaren van het woord. Voor de leer en de dienst van de dienaren van het woord zijn zij mede verantwoordelijk. Daarom is het zaak dat zij het woord van God onderzoeken en zich voortdurend oefenen in het overdenken van de geheimen van het geloof. Het is ook de taak van de ouderlingen om met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en in goede orde zal geschieden. In overeenstemming met de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen de ouderlingen in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zie toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij zich door het bloed van zijn Zoon verworven heeft. Naast ouderlingen maakt Christus ook gebruik van diaken om zijn gemeente op te bouwen. En eigenlijk vanaf het begin heeft in de gemeente naast de dienst van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid of liefde een grote plaats gehad. Wij lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar wordt gesproken over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. De diakenen mogen de liefde van Christus zichtbaar maken, handen en voeten geven, door in noden en moeilijkheden van allerlei aard met raad en daad steun te verlenen. De diakenen zullen ook zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de goede manier te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Maar zij zullen niet alleen zelf druk bezig zijn. Zij zullen ook u als gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan alle naasten. Liefde zichtbaar te maken. Laten de diaken hun werk mogen verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart. Bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept en de ellendige die geen helper heeft. Tot zover een beeld van de taak die ouderlingen en diakenen in ons midden hebben te vervullen. Wij zullen nu overgaan tot hun bevestiging en met het oog erop hen een aantal vragen voorleggen. Mag ik jullie vragen met het gezicht naar de gemeente toe te gaan staan?
Broeders en zusters, nu jullie klaarstaan om het ambt te aanvaarden, willen wij graag dat jullie op de volgende vragen in het midden van de gemeente oprecht antwoord geven. De eerste vraag is deze. Zijn jullie er in je hart van overtuigd? Zijn jullie er in je hart van overtuigd dat God zelf jullie door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Tweede plaats. Houden jullie de Bijbel voor het enige woord van God en de volkomen leer van onze verlossing en heil? En verwerpen jullie alles wat met dat woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? In de derde plaats. Beloven jullie uit liefde voor Christus en zijn gemeente jullie ambt trouw te vervullen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat jullie bij de uitvoering van jullie ambt vertrouwelijk ter kennis wordt gebracht? In de vierde en laatste plaats, beloven jullie je steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen als jullie in leer of leven jullie te buiten zouden gaan?
Wat is daarop, Wim Mooiweer, je antwoord?
Ja.
Ties Mosker?
Ja.
Attie van der Wiel?
Ja.
Wilma Thijs?
Ja.
José Goud?
Ja.
Martin de Jong?
Ja.
Bert-Jan van den Berg?
Ja.
Siska Blokpol?
Ja.
Minsje Broers?
Ja.
Ali Bijl?
Ja.
Dan mag ik hen nu zegenen uit Gods naam. En we hebben afgesproken dat wij met elkaar hier in een kring gaan staan. En dat ik dan de zegen zal uitspreken. En wij zullen dan elkaar de rechterarm op de linkerschouder leggen. De God van alle genade, die jullie alle energie wil geven die jullie nodig hebben om deze taak te vervullen, geven jullie dat jullie deze taak trouw en met zegen mogen vervullen. Zo zegenen wij jullie in Jezus' naam.
Amen. Amen.
U mag zingen. En het is Psalm 134. U mag nog even blijven staan als gemeente. Want wij hebben 10 keer een ja-woord gehoord, maar we willen ook graag een ja-woord van u. En wel over het volgende. Bent u inderdaad als gemeente bereid om deze broeders en zusters als dienaar van God te ontvangen? En u gewillig aan hun regering en leiding te onderwerpen? Bent u bereid acht te geven wanneer zij u erbij roepen? En wilt u hen eer bewijzen waarop zij als herders en dienaren van de kudde recht hebben? Bent u bereid de diakenen van de goede middelen te voorzien, zodat zij hun arbeid kunnen verrichten? En bent u van harte bereid om daar naar uw vermogen ook daadwerkelijk aan mee te werken? Ik wil daarop graag uw antwoord en ik zal in ieder geval de ouderling van dienst de microfoon geven. Ik zou graag horen dat u daar allemaal ja op zegt.
Ja.
Ja.
Wij zeggen ja en daar hebben we hard Gods hulp en zijn energie bij nodig. Daar gaan we samen om bidden en dat doe ik weer boven op de preekstoel. Dus gaat u nu rustig zitten. Laten wij samen bidden voor onze dienst aan Christus. Hemelse Vader, u vergadert uw gemeente in Jezus Christus, die ons hoofd is. U schakelt mensen in om de dienst aan u te vervullen. Ons gebed is dat u ons ieder op onze eigen plek in staat stelt om Jezus Christus voor ogen te houden en in beeld te brengen. Om hem in alles en bij alles in het midden te plaatsen. Heer, laat zo onze dienst en in het bijzonder de dienst van de nieuwe diaken van Siska, Ali en Martin, van de nieuwe jeugdouderling José, van de ouderlingen Bert-Jan, Minsje, Wilma en Atti, van de prezes Wim en van de scriba Ties, laat in het bijzonder hun dienst ook daarin mogen bestaan dat ze ons laten zien wie Jezus Christus is. Wilt u hen daarbij helpen? Laat het zo mogen zijn dat zij inderdaad de energie van u ontvangen, de kracht van de geest, dat wat uw opstanding aan nieuw leven losmaakt, in henzelf en zo ook in ons. Heer, wilt u ons zo tegemoetkomen, in het bijzonder hen, en laat het zo mogen zijn dat wij zo, ieder op onze eigen plaats, ieder in onze eigen verantwoordelijkheid, ieder met onze eigen bijdrage, erbij mogen werken, dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, de volmaaktheid in Christus mag vinden. In Christus zijn doel mag vinden en tot zijn doel mag komen. Heer, zegen ons met uw energie, de kracht van uw geest, in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. We gaan collecteren.
Thank you.
Een laatste gebed. Ik beloof u, het zal kort zijn. Maar wij willen wel bidden ook voor mensen die de wind in de zeilen nodig hebben. Door ziekte, zorg, verdriet, oorlog of geweld. We willen daarbij in het bijzonder de naam noemen van onze zuster Bening. Die stervende is, soms weer even opleeft. Maar zij heeft de wind in de zeilen ook nodig om kracht te krijgen, energie te vinden. Om dit proces samen met haar gezin, onder andere de familie Sonnemans, te doorstaan. Laten wij haar met name noemen en verder bidden voor alle mensen die de wind in de zeilen, Gods energie, nodig hebben. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u bent groot in trouw, in liefde, in aandacht, in energie. En ons gebed is dat wij van u mogen ontvangen wat wij als mensen om het hardst nodig hebben. Heer, geef ons zo inderdaad kracht, energie, de wind in de rug, wind in de zeilen, zodat we in uw kracht mogen bewegen en leven. Heer, wilt u ons dat elke dag opnieuw geven, wie we ook zijn. Of we met verdriet te maken hebben, met zorg, met tegenslag, met teleurstellingen, omdat we ons niet happy voelen, omdat we depressief zijn, omdat we het even niet zien zitten. Heer, u kent ons persoonlijk en nog vele mensen buiten onze gemeente. Ons gebed is dat uw energie door ons ontvangen mag worden. En dat we zo uw kracht ervaren in ons eigen leven. We bidden dat u in het bijzonder voor zuster Bening, de familie Sonnemans en alle andere kinderen die betrokken zijn. Heer, zie naar hen om. Geef rust, moed en kracht. Ga zo met ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.
Jezus Christus, ook zon van gerechtigheid. Wij zingen daarvan met gezang 313 vers 1, 5, 6 en 7.
Als wij onze Heer trouw ter beschikking willen staan, dan kunnen wij niet zonder zijn zegen. Laten wij die zegen meenemen uit deze dienst en uitdelen waar we kunnen. Ontvang nu die zegen in geloof. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u, hij geve jullie vrede. Wij zijn blij met de nieuwe ambtsdragers en u mag ze van harte feliciteren en ook uw zegen toewensen. Wij doen dat deze keer vanaf rechts, van mij gezien.